Goedemiddag allemaal. Ik ben net even naar de ingang gelopen om te vertellen dat we gaan beginnen. En dat zijn we dus nu ook langzamerhand aan het doen. Dus ik loop gewoon even rond in de zaal om te kijken wie er nog niet zit. En wie er nog aan het praten is en zo. Want de bedoeling is dus dat we langzamerhand allemaal... En jullie horen mij niet? Ik hoor... Oké, dus dat kunnen we ook gelijk even testen terwijl ik aan het praten ben. Of iedereen mij goed kan horen. En daar in die hoek is het blijkbaar nog niet goed geregeld. Horen jullie mij niet hard genoeg of kun je me gewoon niet verstaan? Je hoort me dubbel. Ik heb echt maar één tong, dus daar kan er niet aan liggen. Nou, welkom allemaal. Zoek een lekker plekje. De stoelen zijn daar niet heel erg geschikt voor, maar er zijn kussentjes hier en daar die je daarbij kunnen helpen. Dat je toch lekker kunt zitten. Want we zijn hier nog wel even. En we zijn hier niet alleen. Dus wat ik graag allereerst wil doen, is degene om wie en door wie wij hier zijn, verwelkomen in ons midden. Dus daar beginnen we mee, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus laten we samen bidden. Heere Jezus, dank u wel dat u hier bent. We willen uw aanwezigheid erkennen en belijden. We zijn hier samen in uw naam. En u bent in ons midden. En daar dank ik u voor. En ik bid dat we vanmiddag u zullen ontmoeten, u zullen ervaren en zullen merken dat u ons wilt bekleden met uw heil. Dank u Heer voor wie u bent en dat u hier werkt, dat u hier aanwezig bent, Heilige Geest. Dat u spreekt, dat u in ons werkt in heel dit gebouw. Niet alleen in deze zaal, maar in alle ruimtes waar vanmiddag mensen van alle leeftijden bij elkaar zijn, in uw naam. Amen. Dus welkom, nogmaals allemaal. Er is zometeen een korte mededeling van Astrid. Ja, kom maar vast naar voren, zuster. Nee, maar dan... het is goed om, dat wil ik wel even zeggen, want deze dienst is dus niet zomaar tot stand gekomen. Jullie zijn allemaal, hebben de moeite genomen om hier naartoe te komen, maar er is meer gebeurd. Er is hier rond een uur of één iemand gekomen met een sleutel, die heeft de deur open gedaan. Tegelijkertijd waren er mensen die hebben geholpen om dingen die op dat moment in de kelder stonden, naar boven te slepen, hier neer te zetten. Er zijn mensen die in de kelder, neem ik aan, iets hebben klaargezet om samen met de kinderen aanbidding te hebben. Dus die zijn ook allemaal hier al aanwezig, want die komen daarna hier naartoe. Er zijn mensen hiernaast geweest om te bidden, om en nabij 2:30. Om echt Gods aanwezigheid te vragen en ook te delen van wat wil God doen in deze dienst. Dus dat is er gebeurd. Er zijn mensen in de keuken bezig geweest om te zorgen dat we koffie en thee hebben. Dat er iets lekkers was. Er zijn na deze dienst ook mensen die helpen met meet en eat. Iedereen helpt natuurlijk, want we zijn er natuurlijk allemaal bij. Maar ook mensen die helpen om het klaar te zetten, om het er nou ook weer op te ruimen. En als dan alles opgeruimd is en iedereen is weg, dan is er nog steeds iemand die de deur dicht doet, de sleutel ronddraait. En dan is het echt afgelopen. En dan zijn jullie alweer inmiddels thuis of ergens anders om wat we vanmiddag hier met elkaar beleven uit te delen aan de mensen met wie je dan bent. Dus dat is goed om te weten dat er heel veel gebeurt rondom deze dienst, zodat wij hier nu met elkaar kunnen zijn. Astrid.
Ja, ik sta hier voor Michael en Linda. Michael en Linda die zitten daar. En die hebben grote plannen. En wij samen met Henk Alle en Jorinde en Gozewina zitten in hun thuisfrontteam. Dus wij dachten, hoe kunnen we ze nou helpen? Nou, Indonesië staat bekend als een plek waar je heel lekker kunt eten. En wij zijn van plan om binnenkort rendang te gaan maken. Als je denkt van, oeh, dat vind ik wel lekker, laat het even weten. Dan, we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Maar dan kun je dat bestellen en met de opbrengst kunnen zij een deel van hun plannen verder uit gaan voeren. Dus dit is een opwarmertje vast.
Oké, Menno zal vandaag spreken. Jasper en team zullen de aanbidding leiden. Daar mogen ze zo mee beginnen. En dan beginnen we natuurlijk samen met de kinderen. En na het eerste nummer denk ik dat je dit of dat jij iets wilt zeggen over. Dat je dan iets wilt zeggen, dat mag daarna. Daarna gaan ook de kinderen naar een andere ruimte dan deze. En dan gaan we daarna verder met de aanbidding. Beneden en hier.
Hallo, goedemorgen, middag iedereen. Nu heb ik een hele geweldige vrouw die super multifunctioneel is. En een van de leukste dingetjes wat aan haar is dat ze ook best veel kinderliedjes schrijft. Dus Lon, wil je eens naar voren komen en ons meehelpen met dit? Ja, is goed. Ellie en Rickert.
Het is een heel makkelijk liedje en de zinnetjes gaan zo. Al is de reden nog zo klein, ik word blij van dankbaar zijn. We gaan hem zingen en er zijn een aantal mensen die hem kennen. En waar ik altijd heel erg van geniet in de vineyard is dat wij zo heerlijk meerstemmig kunnen zingen. Dus leef je uit en neem de vrijheid. Dus laten we beginnen met het refreintje. Al is de reden. Wel een goede reden om weer voor u te zingen. Als je om je heen kijkt, zijn er zoveel fantastische dingen. Buiten spelen in de zon of springen in de plassen met regen. Lekker warm douchen, ook al is de gasprijs zoveel gestegen. Al is de reden. Je boterham met de belegde kant opeens naar beneden. Is het niet je moeder, dan is vast je hond wel heel erg tevreden. Mocht je langer opblijven om weer een hoofdstuk verder te lezen. En eindelijk hoef jij je speelgoed eens met niemand anders te delen. Broertje of je zusje je weer eens te vervelen. Bedenk dat je naast ruzie maken ook misschien nog samen kan gamen. Mag je in een pretpark gratis elke attractie proberen. Mag je bij je favoriete oom en tante blijven logeren. Al is de reden nog zo klein. Ik word blij van dankbaar zijn. Al is de reden nog zo klein. Ik word blij van dankbaar zijn. Goedemiddag. Nou, ik word er heel erg blij van het mooie nummer, dankjewel. En ik zag heel veel kinderen swingen. Worden jullie er ook blij van? Een beetje. Een schouder zie ik hier. Nou, ik heb een vraag aan jou, Nico. Waar droomde jij over vroeger als kind?
Over wat ik wilde worden. En dat was een boswachter.
Ah, dat is een mooie droom. En is het uitgekomen?
Een beetje wel. Ik heb nog steeds wat met bomen.
Ah, kijk eens. Nou, waar wij volgende week samen met jullie allemaal over willen dromen, is het kinderwerk. En we zijn allemaal kind geweest en er zitten hier ook heel veel gave kinderen. En Jiditje en ik, Jiditje is er niet, maar ik sta er namens haar. En volgende week, vrijdag, tussen 8 en 10 in de kapel, nodigen we jullie dus allemaal uit. Geef je op bij Jiditje even per mail, want als nou de hele gemeente komt, dan moeten we wel even goed over nadenken of we passen. Maar jullie zijn allemaal belangrijk en we horen allemaal bij elkaar. En jullie hebben ook een droom over het kinderwerk. Dat zijn niet alleen Jiditje en ik. En we gaan het met elkaar in een soort symbolische bloem allemaal bij elkaar brengen als blaadjes die we allemaal gaan verzamelen, zodat de bloem mooi in wording, in bloei gaat komen dit jaar. Dus wees welkom. 8 uur.
Wat zeg je? Ja. Evert-Jan, ik hoor jouw naam. Dus dat betekent dat je naar voren mag komen en het volgende onderdeel mag uitleggen.
Ja, ik denk dat het niet toevallig is dat ik vandaag ook met boswachter ben aangesproken. Dus dat past wel heel goed. Ik denk dat dat een beetje het thema van de dienst gaat worden. Of toch niet? Nee? Oh, geen boswachter, helaas. Het thema van het komende tijd is de Heilige Geest.
Ik dacht dat het een bom was.
Ja, waarom doe ik dat? Dat is de goede vraag. Heb jij een idee?
Nee. De Heilige Geest?
De Heilige Geest, ja. Jezus die blies op zijn discipelen, die zei: ik geef jullie de Heilige Geest. En zoals de Vader mij heeft gezonden in de wereld, zo zend ik jullie ook. Dus wat Nico net zei, daar ben ik het helemaal mee eens, dat wat wij uit deze dienst meenemen, dat we dat ook weer gaan uitdelen aan mensen om ons heen. Straks gaan wij met de kinderen eerst onder leiding van de band op sokken. Dat zijn allemaal helden op sokken. Maar dan zijn het toch wel echte helden. Gaan we God aanbidden. En daarna gaan we allemaal in onze eigen leeftijdsgroep uiteen. Ja, voor die tijd wil ik eerst ook een zegen daarvoor vragen. Heer Jezus, we willen u danken dat u, toen u op aarde was, met uw discipelen, dat uw discipelen eigenlijk bang waren. Toen u zei van: ja, ik ga straks weg. Ik moet sterven, opstaan en daarna ga ik naar mijn hemelse Vader. Maar, zei u, ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal zorgen dat er iemand komt die altijd bij jullie is. En die bij jullie allemaal tegelijk aanwezig kan zijn, namelijk in je hart. En dat is de Heilige Geest. Daar willen we u voor danken. We willen u bidden dat we de Heilige Geest het komende seizoen steeds beter zullen leren kennen in ons eigen leven. En dat ook vandaag daarvoor een bij mag dragen. Heer, we danken u wel voor uw aanwezigheid en we prijzen u voor eeuwig. Amen. Oké, dan kunnen de kinderen nu met Jan Kees en de anderen mee om te aanbidden. Ja, ben ik iets vergeten? Oh. groep 1 tot en met 4. We worden nu praktisch. Gaan mee met Ans. En die gaan nu al mee, Ans. Hè? Ja, groep 1 tot en met 4 gaat nu met Ans. En mee naar de kelder. Ja, de andere kelder.
Eigenlijk zouden we allemaal mee moeten gaan, want wij mogen worden als de kinderen. En wat zij nu gaan doen, wat doen ze daar nu, hè? Dat weet je alleen als je meegaat. Maar dat kunnen we, dat doen we niet. Het is ook goed dat we hier blijven. Maar het is wel iets om eens een keer in de gaten te houden. Van als je heel erg nieuwsgierig bent hoe het is in die kelder of in die kelder. Ik weet het toevallig, een heel klein beetje. Dan moet je gewoon eens een keer meegaan. Dus de mensen zijn aan het terugkomen. Maar wat mij betreft gaan jullie gewoon verder met de aanbidding leiden.
Wij verwonderden ons al net over dat. Volgens mij 2 weken geleden stond hier nog een ventilator op het podium. En nu is het koud. Truitjes aan. Ik had het net al over dat. Over liedjes schrijven. Vorig weekend waren wij met een heel stel uit Vineyard Benelux. Weer een weekend weg om samen liedjes te schrijven, heel het weekend. Super intensief, maar super leuk en gezellig. En, dus dat speelt. En als je zoiets hebt van, dat lijkt me ook wel eens leuk. Ik schrijf ook veel, dan horen we dat ook graag. Ga er een keertje mee. Maar het leek ons wel leuk om, mij wel leuk om een liedje daarvan te laten horen die we vorige week geschreven hebben. En wellicht meteen aan te leren. En het liedje heet De Koning is Hier. Ja, we zullen gaan staan en.
Die wordt vernieuwd. Er is een tijd waarin God zich laat zien. En die tijd is nu. Er is leven, er is vrijheid, er is vreugde. Want de koning is hier, zijn genade vult de ruimte. Vergeet je schaamte, want de koning is hier. Voor ieder die zijn geloof voelt falen, voor iedereen die het niet meer ziet, kom en neem je plaats aan tafel. En ontdek hem opnieuw. Want er is leven, er is vrijheid, er is vreugde. Want de koning is hier, zijn genade vult de ruimte. Vergeet je schaamte, want de koning is hier. Er is leven, er is vrijheid. Want de koning is hier, zijn genade vult de ruimte. Vergeet je schaamte, want de koning is hier. Want de koning is hier. Want de koning is hier. Waar de hemel doorbreekt, en die plaats is hier. turn into you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away.
Excuse and say.
wij zijn hier gekomen om u te aanbidden, om u te verhogen, machtig Heer. U komt alle eer toe, u bent onze koning, we leggen onze koning voor u neer. Thank you.
Aukje, mag ik jou vragen om de indruk die je van God had te delen? En dan mag jij daarna, Menno, aansluitend.
Ja, hoi. Ik had de indruk dat God de mannen in ons midden... gaat bekrachtigen en aan het bekrachtigen is. Ik zoek even naar de goede woorden. En de gedachte die ik erbij had is... als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. En dat is niet dat je altijd hard bent of zo, hoor. Maar meer een dat ik denk... hey mannen, er is iets gaande en je mag... zodra je zijn stem hoort of een indruk krijgt... daar ja tegen zeggen... En het is ongelooflijk krachtig als jullie staan. Als jullie ook in voorbeden kunnen staan. Net als de geest Gods die over de wateren zweefde in het begin. Daar moest ik aan denken, zo mogen jullie gebeden uiten. En dan gaat er creatie, dan gaat er iets nieuws doorbreken in ons midden. En ik vond het ook heel mooi, op een bepaald moment in de aanbidding hoorde ik echt een... Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, ik hoorde echt een mannenstemmen. En dat was zo waanzinnig krachtig. Dus ik wil jullie daarmee bemoedigen.
Zijn er nog andere mensen die een indruk hadden tijdens de aanbidding die goed is om te delen? Of misschien iets van getuigenis, iets wat je hebt meegemaakt?
Ik had op een gegeven moment tijdens de aanbidding toen het nummer You Give Life, volgens mij. Ik weet niet of je die gezongen hebt, überhaupt. Maar in ieder geval ging het over leven en dood. En ik was vanochtend in een andere gemeente. En er kwamen mensen naar me toe die wat deelden over van... Ik sprak daar en ik vertelde wat. En nu het hier terugkwam, dacht ik van... Hey, God verlangt naar dat als je... eenzaamheid voelt, als je dood voelt, dat hij kan en wil daar leven in brengen. En ik had de indruk dat God dat ook wil doen, vandaag wil doen. En dat als jij denkt van, hey, dat geldt voor mij, dan zou ik echt voor je laten bidden.
Iemand? Ik bedoelde ook iemand waarvoor dat God. Dan laat voor je bidden stuk.
Het is weer iets mafs. Maar ik dacht, ik vertel het toch. Evert-Jan ging hier net blazen. En toen moest ik heel erg denken, ik heb vanochtend hard gelopen. En op mijn hardlooprondje kom ik altijd... Er is een kuil ergens in het bos, daar is ooit een bom ontploft. En daar kom ik elke keer terug. En daar sta ik vaak te bidden. En toen ik daar vanochtend stond, toen hoorde ik de wind. En toen keek ik omhoog. En het was echt heel mooi. Het was een soort gewelf van bomen. En de wind was echt heel erg hoorbaar. En toen dacht ik, bent u dat hier? Nou ja, het was gewoon... waarom ik het nou zeg? Het bemoedigde mij heel erg, omdat ik gewoon best wel een lastige tijd zit. En toch ervaar ik heel erg dat... dat God me leidt. Dat God er is en dat hij voor me zorgt. En dat ik daarop mag vertrouwen, zeg maar. En ik dacht, het is misschien wel mooi om te delen.
Ja, ik wel. Het zuizen van een zachte koelte, dat had Mozes ook op een gegeven moment. Hè? Of Elia, wie was het? Of allebei. Nog iemand? Nou, ik heb een aantal dingen gehoord die sluiten heel mooi aan op wat ik met jullie wilde delen. Mag ik jou... lessenaar misschien, Lene?
Ja.
Dank jullie wel voor de aanbidding. Zoals jullie allemaal, denk ik, meegekregen hebben. We proberen ook na te denken over, in dit seizoen, over leven met of leven door de Heilige Geest. Paulus die gebruikte die term. Oh, kijk, dank je wel, jongen. Ik vergeet op zondag vaak te drinken en dan halverwege de middag zo, dan krijg je van die verschijnselen van uitdroging. Dus ik ben heel blij met een glaasje water. Maar Paulus die zegt op een gegeven moment in Romeinen 8 vers 1, heeft hij het over het leven door de geest. En de reden om daarover te spreken, die is verbonden aan het feit dat wij, net als de discipelen na Pinksteren, of eigenlijk na hemelvaart, aangewezen zijn op de Heilige Geest als het gaat om het volgen van Jezus. De discipelen hadden voor, zeg maar even hemelvaart, hadden ze voortdurend hun rabbi voor ogen. Ze konden alles aan hem vragen, ze konden achter hem aan. Hij deed het voor, hij legde dingen uit. Maar na hemelvaart waren ze alleen. Maar Jezus zei heel expliciet, ik ga jullie niet als wezen achterlaten. Ik zorg dat er een andere trooster of tutor, coach, een andere begeleider komt die jullie zal helpen. En dan zegt Jezus heel mooi over hem. Als hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus de Heilige Geest is zeg maar onze rabbi, of is zeg maar onze gids naar de rabbi, naar de Messias, naar Jezus. Essentieel dus dat wij nadenken voor ons gewone christelijke leven. Hoe werkt dat dan? De leiding van de Heilige Geest. Leven door de Geest. Nou, we willen graag een aantal verhalen in dit seizoen uit Handelingen met je bekijken. En ze eigenlijk uitpellen. Om te kijken wat leren de discipelen daar over hoe de Heilige Geest spreekt, hen leidt, met hen bezig is. En het verhaal waar ik vandaag naar wil kijken met je staat in Handelingen 9, vers 1 tot 19a. Dat is één van de twee versies van het verhaal. Hier wordt het opgetekend door Lucas, die Handelingen geschreven heeft uit de mond van, ja, misschien wel van Ananias, die hier voorkomt. Maar iets verderop in Handelingen vertelt Paulus het nog een keer. En daar hebben we het volgende week over in de online dienst. Dus dan kan je vast een aantekening in je agenda maken. Niet vergeten, online dienst luisteren. Ik lees het even voor. Vanaf Handelingen 9, vanaf vers 1. Intussen bedreigde Paulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond. Hij hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos, ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niets. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. En daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept, dat zijn dus de mensen van de weg, in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij lijden moet omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saulus, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt met de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Nou, de Ananias waar het hier over gaat, dat is Ananias van Damascus. Zo noemen we hem even. Er is nog een Ananias in Jeruzalem, dat wil zeggen, die was er. Dit is een heel ander verhaal. Deze Ananias, zijn naam betekent in het Engels whom Jehovah has graciously given. In het Nederlands zou je kunnen zeggen Gods geschenk van genade. En dat is een hele mooie naam, helemaal als je deze missie bekijkt naar Paulus toe. Paulus die, in het eerste gedeelte lees je dat, letterlijk van zijn voetstuk valt. Die door, het is een, ja, wat we in ons soort kringen ook wel noemen, een power encounter van heb ik jou daar. Hij is onderweg om vanuit zijn overtuiging, een heilige overtuiging, hij wist zeker dat dit een dwaalleer was, dat deze mensen van de weg een gevaar zijn voor alles wat God, wat voor God staat, voor godsdienst staat. En hij zou ze gevangen nemen en hij zou een einde helpen maken aan deze dwaling. En dan komt dat moment dat hij tegen de muur van Gods heiligheid en heerlijkheid oploopt. Hij wordt letterlijk van zijn paard of zijn ezel, we weten niet wat het was, zijn rijdier geslagen. En vanaf dat moment is hij blind. En die blindheid is fysiek, maar ik denk dat het ook voor hem, op het moment dat tot hem doordringt wie die stem is die hij hoort en wat dat betekent, dat die blindheid ook een hele symbolische waarde heeft, om, waarmee de Heer hem duidelijk maakt hoe zijn werkelijke innerlijke toestand is. Je dacht dat je zag, maar je was stekenblind. Je zag het helemaal verkeerd. Nou, ik wil met je even inzoomen, niet op Paulus, maar op Ananias. Ananias, wat maakt hij hiermee als het gaat om het spreken van de Heilige Geest? Het eerste wat ik even wil aanstippen is, als je bij dat tweede gedeelte, in Damascus staat er, woonde een leerling die Ananias heette. In andere vertalingen staat er een discipel. Er staat dus niet, er woonde een profeet. Of er woonde een, nou, noem een andere titel. Er staat, er woonde iemand die het nog aan het leren is. En daarmee komt Ananias dicht bij mij en dicht bij ons, denk ik. Hij is het nog aan het leren. En wat hij hier meemaakt, daar kunnen wij van leren, denk ik. Als Ananias dan Gods stem hoort, dat er staat dat hij in een visioen, op andere vertaling staat er in een beeld. Hij maakt iets mee met de Heilige Geest. Dan begint het spreken van God met Ananias, punt. En ik denk dat een hele belangrijke is om je te realiseren. Als het gaat om het spreken van Gods Geest, waar we van over willen leren, hoe gaat dat? Het is mijn ervaring, het was, nee, ik pas niet in dat rijtje. Het is de ervaring van veel mensen, het was de ervaring van Samuel, wilde ik zeggen. En het is de ervaring van Ananias, maar heel veel mensen, ik denk dat jouw verhaal, Rikje, op een bepaalde manier dat ook een beetje heeft. Die kleine tik op je schouder van de Heilige Geest, die is subtiel heel vaak. Er is een kleine gewaarwording van, hey, ergens in je innerlijk, in je geest, in je, noem het waar. En dan stopt het. Dan is er een wachten op antwoord. En daar wil ik eigenlijk eerst even een dikke streep onder zetten. Die vaardigheid die Ananias aan het leren is als een leerling, die wij mogen leren om te leven met Gods geest, die begint bij het stilstaan en opmerken. Ik vind het altijd zo mooi, als Mozes op een gegeven moment door de woestijn loopt, dan ziet hij die brandende braamstruik, ik heb het wel eens vaker genoemd, en dan merkt hij het op. En dan wijkt hij af van zijn route en gaat hij het bekijken. En dat is denk ik een hele belangrijke, om vaardig te worden in het opmerken van die momenten waarop de Heilige Geest je op de schouder tikt. Of een klein bordje in je zij, of nou, hoe je het ook maar noemen wilt, hè, bij wijze van spreken. Dus niet letterlijk op je schouder natuurlijk, maar je naam wordt genoemd. Er is iets ergens wat in je geest, in je denken, in je hart, wat even iets opmerkt. En om dan even stil te staan en te zeggen, ja, Heer. Of, Heer, wat gebeurt er? Wat, is er iets? Wilt u iets zeggen? Hoor ik u mijn naam noemen? Of is er iets wat mijn geest opvalt, waar u wilt dat ik op inga? Hè? Nou ja, het kan van allerlei dingen zijn. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat je op bepaalde plekken bent en dat je ineens ergens in je wezen merkt, hey, de atmosfeer verandert. Nou, dat zijn bijvoorbeeld zo'n soort momentjes. Je kunt dan denken van, ach ja, nou ja, so what, of ik verbeeld me wat, of en gewoon doorlopen. Maar om op dat moment even te stoppen en stil te zijn en zeggen, Heer, is er wat? Hier ben ik, Heer. Wilt u iets laten zien? Is er iets? Nou ja. Ananias geeft antwoord. Hij zegt, ik luister, Heer. En daarop begint de Heer te spreken. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Dat de Heer niet zomaar je leven binnenknalt en zijn spreken over je heen gooit. Maar dat hij vraagt. Dat hij je op de schouder tikt. Dat hij zegt, hé. Hey. En dat je zegt, ja. En dat de Heer dan iets wil zeggen. Als Ananias dan gaat luisteren, dan krijgt hij een voor hem onbegrijpelijke tekst te horen. Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Saulus uit Tarsus? Dat is een bekende naam. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de hand oplegt om hem weer te laten zien. Nou, even wat Ananias hier meemaakt, dat is een wat je in 1 Korinthe 12, daar staat een hele mooie opsomming van een aantal soorten dingen die de Heilige Geest soms als gaven van de Heilige Geest geeft. En dit zou je goed kunnen plaatsen onder de gaven van een woord van kennis. Hij krijgt een openbaring over die man die zit daar en dit is er met hem gebeurd. En hij weet dat jij gaat komen. Zo'n woord van kennis heeft over het algemeen een hele mooie, laat ik zeggen, functie. Omdat dat de boodschapper vaak valideert. Hè, op het moment dat, je ziet het zometeen als Ananias bij Saulus binnenkomt. En hij zegt, hey, ik kom namens de Jezus die jij ontmoet hebt op de weg hierheen. Hoe kan die dat weten? Ik denk niet dat zijn gevolg toestemming had gekregen van Saulus om het in de stad rond te gaan vertellen. Ik denk dat iedereen hem min of meer in dat huis had helpen brengen. En dat iedereen hoopte dat het snel voorbij zou zijn, deze rare episode. Zodat ze hun opdracht voor de fariseeën in Jeruzalem en de schriftgeleerden kunnen vervullen. En toch, op het moment dat Ananias binnenkomt, dan weet hij precies wat er gebeurd is. En hij vertelt het aan Saulus. En dat is een, denk ik, voor Saulus een hele duidelijke manier om te weten, hey, hier is iets bijzonders aan de hand. Hoe kan die man dat weten? Dat is openbaring. Openbaring van God uit. Nou, die gave van de Heilige Geest, die komt best vaak voor, merk ik, in het functioneren van de Heilige Geest. Bij mensen die geleid worden door de Heilige Geest. Even een heel klein zijspoortje als het gaat om hoe wij in de Vineyard begrijpen wat er in 1 Korinthe brief staat, 12, 13, 14. Dan begrijpen wij wat Paulus daar zegt, het zijn veel gaven, maar het is één en dezelfde geest die in ieder toebedeelt gelijk hij wil. Wat ons gegeven wordt door de Heer Jezus is de Heilige Geest. En de Heilige Geest die kan nemen wat hij nodig vindt en aan jou geven op het moment dat het nodig is. Het is dus niet zo dat jij dat je niet de Heilige Geest krijgt, maar een gave krijgt. En dat is belangrijk om te onderscheiden, want dat betekent dat in theorie, in principe, het hele pakket van wat de Heilige Geest kan geven, wil geven, wat in de Bijbel beschreven wordt, binnen het bereik ligt voor ieder van ons. Er zijn wel iets meer specificaties. Er zijn mensen die worden benaderd als meer profetisch in de Bijbel. Ze worden soms zelfs profeten genoemd. Agabus, ken je die naam? Komt ook in Handelingen voor. Zoek hem maar eens op. Er wordt heel duidelijk gezegd, dat is een profeet in een van de steden waar Paulus langs gereisd is. En die profeteert over Paulus en wat hij profeteerde klopte ook. Is uitgekomen later. Je zou denk ik het beste kunnen zeggen, sommige mensen zijn, of de meeste van ons zijn op een bepaalde manier bedraad van binnen, om het maar een term te geven, waardoor sommige gaven makkelijker stromen dan anderen. En vaker dus gebruikt de Heilige Geest hen op die manier. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je maar één gaaf hebt. Nee, het gaat over, je hebt de hulp van de Heilige Geest die bij je is. En die geeft wat je nodig hebt als je erom vraagt of als hij het nodig vindt. Dat je de Heilige Geest hebt, is belangrijk om je te realiseren, kun je toetsen door te kijken naar je geloofsbelijdenis. In Gods woord wordt heel duidelijk gezegd, niemand kan zeggen in dezelfde brief 1 Korinthe, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus op het moment dat vanuit jouw diepste wezen die belijdenis klinkt, als je erover nadenkt, ja ik weet het, Jezus is mijn Heer, hem wil ik volgen. Dan weet je dat de Heilige Geest van binnenuit die overtuiging teweeg brengt. En naarmate je meer durft te luisteren naar die stemmen, meer durft in te gaan op die stille hint die hij soms geeft, kan hij ook meer geven in jouw leven. Soms wordt dat bekrachtigd overigens door een gebed onder oplegging van handen in de Bijbel. Als Ananias bij Paulus komt, dan legt hij hem de handen op, zodat hij de Heilige Geest zou ontvangen. Nou, ik denk dat dat een heel krachtige bevestiging is van dat geheel. Ananias die heeft het heel moeilijk. Want hij krijgt een opdracht om naar Saulus te gaan en hij zegt tegen de Heer, Heer, maar van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij de heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. En bovendien, hij heeft toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Mij dus ook. Heer, wat bent u aan het doen? En ik denk dat een heel belangrijk ding om je te realiseren hier is, je mag dus vragen stellen als de Heilige Geest spreekt. Ik denk alleen dat er een onderscheid is van wat voor vraag stelt Ananias. Ananias zegt niet van, hij brengt het niet meteen in twijfel of dit wel de Heer zou zijn. Eigenlijk hoor ik Ananias hier spreken over zijn angst. Het is een eerlijke vraag. Heer, ik weet niet of ik dit durf, want als ik dat doe, dan word ik misschien zelf in de boeien geslagen. Is dat wat u bedoelt? Is dat wat u wilt? Hij komt dus tevoorschijn in die vraag. En dat is denk ik een hele belangrijke. Dat is een soort vraag. Een soort vraag stellen waar, ja, nou je leest het in het verhaal, waar God niet voor terugdrenst. Hij krijgt dan ook antwoord. Hij krijgt niet het antwoord, ga, uitroepteken en niks meer. Hij krijgt het antwoord, ga, want. Dus God zegt, nee, het is in orde, ga. En dan geeft God hem ook uitleg erbij. En dan neemt de Heilige Geest hem mee in een stukje openbaring. En dat is wat we net gelezen hebben in Johannes 16, vers 12 tot 14. De toekomst zal hij u verkondigen. En dan krijgt Ananias als antwoord een verkondiging van de toekomst. Niet zijn toekomst, maar Paulus' toekomst. Hij is een uitverkoren werktuig in mijn handen om het evangelie te brengen aan de heidenen en aan de joden en aan hun heersers. En hij zal om dit evangelie veel lijden. Nou, dat laatste, ik dacht, hoe zou Ananias dat hebben gehoord? Hij zal om dit evangelie veel lijden. Ananias wist dus ook hoeveel lijden Paulus heeft berokkend aan de kerk, aan de gemeente, aan al zijn broeders en zusters op allerlei plekken en nu zou gaan berokkenen. De verleiding lijkt mij om te denken, nou dat is wel verdiend eigenlijk. Dan wil ik wel gaan, Heer, als dat hij een oordeelsprofeet zou worden. Maar dan zie je dat als Ananias bij Saulus komt, dat hij zegt, Saul, broeder. En dat is even een andere houding. Ik denk dat ja, ik weet niet hoeveel tijd er is doorheen gegaan, maar het zou denk ik mij tijd hebben gekost om even nadat ik dat gehoord heb te switchen en te zeggen van oké, deze man die zo door u uitgekozen is, is nu een broeder van mij geworden. En hij gaat lijden tegemoet. Daar heb, ja, er moet even wat gebeuren in je dan. En ook dat, hè, je ziet hier dus Gods geest die spreekt tot iemand die een leerling is en die ongehoorde dingen zegt. En die vragen ook van Ananias, heel wat processing, heel wat verwerken. Van, Heer, wat zegt u? Als ik dit verhaal lees, dan denk ik dat mijn grote strijd zou zijn, en ik laat ik voorzichtig zijn, maar ik denk voor velen van ons de grote uitdaging zou zijn om het niet weg te redeneren. Om niet te denken van, ja, nee, dit is te bizar, dit kan niet waar zijn, dit heb ik waarschijnlijk zelf verzonnen. Ananias, gelukkig, blijft gevoelig voor Gods geest, laat zichzelf met bewogenheid vullen en gaat dan naar Saulus en zegt, broeder. En dan komt zijn woord van kennis, ik ben gezonden door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Nou, daar zit de mooie betekenis van zijn naam, hè? Een geschenk van genade. Als je Paulus bent, Saulus nog op dat moment, en je zit daar en je kunt niks meer zien, en je hebt 3 dagen lang nagedacht over wat betekent dit allemaal. Ik dacht dat dit een dwaalleraar was en het blijkt de Messias te zijn. Ikzelf en heel veel mensen met mij hebben de volkomen verkeerde conclusie getrokken. We hebben hem zelfs gekruisigd. We hebben zijn volgelingen. Ik stond erbij toen Stefanus gestenigd werd. En de gedachte die dan in hem op zou kunnen zijn gekomen, vermoed wel zeker zou is opgekomen, is die blindheid, dat is Gods oordeel over mij. Het is niet meer dan terecht dan dat ik de rest van mijn leven met blindheid geslagen ben. Dat ik het tastende mijn weg moet zoeken. En hoe duidelijk wil je een boodschap van genade hebben? Het eerste wat Ananias doet als hij binnenkomt, is hij legt een hand op hem en zegt, ik ben gekomen om je weer ziende te maken in de naam van Jezus. En de schellen vallen hem van de ogen en hij ziet weer. Ik kan me voorstellen dat het voor Paulus bijna te snel ging. U vergeeft mij, het wordt mij kwijtgescholden, u neemt het juk van blindheid van mij af. Ja, daar was wel een pastoraal gesprek nodig, denk ik, met Paulus. En je ziet dan, als Paulus weer kan zien, het eerste wat hij doet, Ananias leidt hem daarin ook, dat lees je in het andere verhaal verderop, als Paulus zelf verslag doet. Hij laat zich dopen en daarna maakt hij een einde aan zijn vasten. En eet en drinkt hij weer. Dat is maar goed ook, want na 3 dagen niet drinken, dan is het zo'n beetje wel, dan nader je het einde als je daarmee doorzet. Wat is de boodschap van dit verhaal? Ik denk, in de eerste plaats wil ik je aanmoedigen om je best te doen om niet snel te leven. Als ik dat zo mag zeggen. En voor mij is snel leven, ik heb mijn to-do-lijstje voor vandaag. En ik wil van het een naar het volgende, naar het volgende, naar het volgende. En voordat ik het door heb, vergeet ik opmerkzaam te zijn. En mis ik al de brandende braamstruiken of de bomkraters bij de wind. Het is toch ook een beeld van heb ik jou daar, hè? Het zou Saulus een plek kunnen zijn. De plek waar de Heilige Geest zachtjes mij op de schouders tikt. En daar is een bepaald soort opmerkzaamheid voor nodig. Ik ben heel blij en heel. Ik denk dat het een werk van de Heilige Geest is. Dat we. Ik hoor van steeds meer mensen die af en toe naar een stilte-retraite toe gaan. Evelien en Bart, die nu in Spanje zijn, om te leren hoe je zo'n community kunt zijn met mensen waar we het tempo omlaag brengen om opmerkzaam te kunnen leven. Ik ben zelf heel blij met Sarah zit daar. Die heeft spiritual direction helpen brengen in ons land. Elke maand heb ik 1 uur, 2 uur bijna met mijn spiritual director. Dat is gewoon iemand die met mij optrekt. Die me helpt om even stil te staan. Even luisteren. Wat heb je allemaal meegemaakt? Waar heb je die zachte, stille stem van de Heilige Geest gehoord? En wat betekent dat? Of waar heb je misschien wel gemist? Ik wil je daar eigenlijk toe aanmoedigen. met meteen om de vraag ook aan de Heilige Geest te stellen. Heilige Geest, wilt u me dat leren? Ik ben een leerling. Het is helemaal geen probleem als je daar nog niet goed in bent. De uitnodiging van dit verhaal is om het te leren. En Gods Geest wil heel graag jou op die weg meenemen. Naar die levensstijl, zeg maar even, van opmerkzaam leven. En wat ik je, nou ja, als tip, omdat het veel mensen helpt. Misschien ken je de app, 3-6-5, bidden onderweg bijvoorbeeld. Of Lectio 365. Dat zijn vormen waarin je rustpunten kunt creëren in je dag. Niet om dan een formeel iets te doen. Er is wel een gebed wat ze aanbieden. Of een tekstje om te lezen. Of iets anders om te overdenken. Maar waar het om gaat, is dat je even je gewone doen even op pauze drukt. En even eruit stapt om te zijn bij de Heer. En wil niet zeggen dat de Heer op die momenten altijd je op de schouder tikt. Maar doordat je dat doet, krijg je een andere, je radar of je antenne wordt anders afgesteld. En dat heb je heel erg nodig als christen om die stille, voorzichtige wenk van de Heilige Geest op te merken. Soms denk ik, Heilige Geest, waarom doet u het niet harder? Nou, dat doet hij wel als je Paulus heet. Maar met de meeste van ons gaat hij juist zo subtiel om. En ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk kostbaar en heel respectvol en heel liefdevol. Dat hij op dezelfde manier als dat een geliefde met je omgaat. Marjan die schreeuwt niet, tenminste soms. Als ik boven zit met muziek aan en zij zegt eten is klaar, dan schreeuwt ze zo hard mogelijk dat de buren het horen. Maar normaaliter als wij in gesprek zijn en ze wil iets zeggen, Menno. En dan is de bedoeling dat ik reageer. En als ik niet reageer, dan doet dat pijn bij haar. Dat is wat een relatie is. Dus mijn aanmoediging is, maak een keuze om een volgend stapje te zetten om te leren, om opmerkzaam te leven. En dan is de opmerkzaamheid, ik zat te denken, ik ken eigenlijk twee, ik heb gemerkt dat er zijn voor mij in ieder geval twee vormen van waarop de Heilige Geest naar je toe kan komen. De ene is zoals hier, de Heilige Geest tikt Ananias op zijn schouder en spreekt tot hem. En dan is het, Ananias, ja Heer, ik luister. En de Heer begint hem dingen te openbaren. Maar ik heb ook situaties meegemaakt waarbij het andersom mag zijn. Waarbij ik merk, ik loop door iets heen in mijn dag en ik merk iets op. Misschien wel in mezelf of in de omgeving of in iemand in mijn omgeving. En ik mag het ook omdraaien. Ik mag ook zeggen, Heer. En dan, ja Menno, ik luister. En dan mag ik wat vertellen. Allebei die richtingen, dus van boven naar beneden zou je kunnen zeggen, maar ook van beneden naar boven, die horen er heel duidelijk bij. En dat is, vind ik, misschien wel het grootste voorrecht, dat jij en ik als kinderen van de Allerhoogste zo bij de Vader binnen mogen komen, in de naam van zijn Zoon. Dat wij op elk moment van de dag of de nacht mogen zeggen, Vader, en dat hij zegt, ik luister. En dat we dan mogen vertellen wat we opmerken, wat er aan de hand is in onszelf, in onze omgeving, met iemand in onze omgeving. En dat we hem vragen mogen stellen. Wat ziet u als u daarnaar kijkt? Wat zou nou goed zijn om te doen, Heer? Of wat kan ik bidden? Of wat voelt u hierbij? Ik heb dat nooit zo heel, ik had dat nooit gedaan. Maar recent weet ik nog, ik reed op de A. Ik noem altijd de A1, is het, hè? Van Amersfoort naar, dan krijg je de afslag bij Barneveld. Vlak daarvoor, we hebben van dat ongelooflijk mooie avondlicht hier in dit land. Hè? Het begint al een beetje weer naar binnen te schijnen. Ze noemen dat in de televisiewereld de magic hour bij ons bijna. Een uur lang, dan wordt het licht heel mooi oranje-rood. En ik reed daar zo op dat in de magic hour. En het was echt, de wind waaide lekker. En je zag prachtig al het groen bewegen. En dan dat hele mooie licht erover. En ik zei, Heer, wat is dit toch geweldig mooi. En op het moment dat ik dat zei, kwam er een, ja, die stille stem van de Heilige Geest terug. Die zei van, ja, ik zal eeuwig verdrietig zijn als dit verloren gaat. En ik had echt zoiets van, waar komt dat in hemelsnaam vandaan? Maar met het moment dat ik dat me gewaar werd, kwam er ook een enorme emotie over me heen. Die niet van mij was. Dat had ik nog nooit zo beleefd of bedacht. En ik realiseerde me ineens van, hey, God deelt ineens iets naar mij toe van zijn hart. En of de Heilige Geest. En leert me daar meteen ook wat door. Ineens werd ik me nog bewuster. Ik ben me al best wel, vind ik, redelijk bewust van hoe kostbaar deze schepping is en hoe voorzichtig we daarmee moeten zijn. Maar ik had het me nooit gerealiseerd dat het God zo aan het hart gaat. En nou ja, dat is een klein voorbeeldje van hoe het twee richtingen uit kan gaan. Ik was eigenlijk God aan het danken van, hier, ziet u dat? Wat is dat apart? Wat hebt u dat toch mooi gemaakt? En ineens kreeg ik antwoord op die manier. Nou, genoeg gezegd, denk ik. Zullen we gaan staan? En Jasper, misschien kun je nog met het team je plek innemen en dan zometeen ons nog begeleiden. Ik wil je eigenlijk aanmoedigen. We hebben in dat mandje daar ook flesjes met olie zitten. En olie is, dat is gewoon maar olie. Maar olie kan het symbool van, of de daad van zalven met olie, die kan iets bekrachtigen wat een gebed is. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen als je zegt van, Heer, ik wil dat nog beter leren. Ik wil daar graag, ik wil opmerkzamer leren leven. Ik wil meer van u horen, meer met u verbinden in mijn dagelijks leven. Dan is het misschien een mooi moment om daar even naartoe te gaan en dat we elkaar zegenen. En elkaar zalven met olie. Dat je als het ware voor die missie om dat te leren gezalfd wordt. En dat is meestal wat er in de Bijbel gebeurt. Als iemand gezalfd wordt, dan is dat om iets te gaan meemaken of te gaan doen of te gaan ontvangen. Dus voel je vrij. Als je zegt, dat wil ik, dan nodig ik je uit om daarheen te gaan. Maar nu wil ik nog een moment voor je bidden. Dus je mogen allemaal, als je kunt en wilt, nog even gaan staan. En daarna dan zingen we een lied en dan is daar de gelegenheid om voor elkaar te bidden. Mag ook voor andere dingen zijn overigens. Laten we een moment stil zijn bij de Heer. Heilige Geest, we verlangen er naar om uw stille stem steeds beter te leren staan, verstaan. Dat geweldige geschenk van uw tegenwoordigheid en uw leiding. Uw aanwezigheid, Heer. Om dat ons daar heel, heel diep van bewust te worden. En daarom zegen ik jouw geest. Om in lijn te zijn met de Heilige Geest. En om meer en meer te leren alles te ontvangen wat Hij je geven wilt. En de leiding te nemen over je ziel, je gedachten, je emoties, je verstand en je lichaam. Want Gods geest getuigt met jouw geest. Dat is de plek die de Bijbel noemt, waar die opmerkzaamheid begint. Hij getuigt met jouw geest dat wij kinderen van God zijn. En de Bijbel zegt dan, daarom ook erfgenamen met Jezus. En ik roep in de naam van Jezus jouw geest dan ook wakker. De Heer kust je wakker. Om met je hele wezen, alles wat je bent, geest, ziel, lichaam en alles wat daarbij hoort, te kunnen leven. Kom, Heilige Geest. Voordat we een lied gaan zingen, nog in de ruimte is om gebed te ontvangen. Toen ik bad voor deze dienst, had ik de indruk dat er iemand is die de Heer graag wil ontmoeten. En de aanleiding is dat je ergens in een recent verleden, misschien wel deze week, ernstig beledigd bent. Dat is binnengekomen En de Heer, ik heb de indruk dat de Heer zegt, ik wil graag samen met jou daarmee dealen. Ik wil niet dat je het wegstopt, maar ik wil je ontmoeten daarin en samen met jou daarmee dealen. En dus als je dat klopt, als er iemand is die dat heeft meegemaakt, dan laat dat niet voorbij gaan. Maar kom alsjeblieft en laten we samen voorbidden of ontmoet de Heer zelf daarover.
special me. Come wake me from my sleep and blow through the caverns of my soul.
Een gedeelte lezen uit de Bijbel, waarin staat, waarin Jezus zegt: ik heb nog veel meer te zeggen. En dan zegt hij, dat zeg ik eigenlijk pas nadat de Heilige Geest is gekomen en in die tijd leven wij nu. Dus ik stel voor dat we tijd blijven nemen om gewoon te bidden, om in Gods aanwezigheid te zijn. Tegelijkertijd is het ook tijd om de kinderen op te halen en daar aandacht aan te geven. Dus voel je ook vrij om dat te doen. Om de kinderen op te halen en daarna om elkaar te ontmoeten. En we gaan zo meteen dus ook verder met Meet and Eat. En ook als we daarmee beginnen, nemen we even een moment om stil te zijn, om samen te bidden. Maar dat betekent niet dat de gesprekken die je dan aan het voeren bent, daarna op moeten houden. Maar die kunnen gewoon daarna gewoon verder gaan. Dus wees gezegend. Ik wil jullie gewoon ook zegenen in de naam van Jezus. Met de liefde van de Vader. Met de gemeenschap van de Heilige Geest. Die nu gaande is en die ook doorgaat. En ik wil jullie zegenen dat je daarmee mag gaan. Dat je daarmee mag zijn, hier en nu. En daarmee ook mag gaan op alle plaatsen waar je de komende week en de komende tijd zult zijn. Dus wees gezegend in Jezus' naam.
breath inside my lungs, crowned with your blessing. You're proud of the work you've done.
Vul de ruimte, vergeet
vergeet je schaamte, want de koning is hier. Hij is leven, hij is vrijheid, hij is vreugde. Want de koning is hier, zijn genade vult de ruimte. Vergeet je schaamte, want de koning is hier. Oh, de koning is hier. Want de koning is hier, zijn genade vult de ruimte. Vergeet je schaamte, want de koning is see.